Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Lucas, Lucas 13, en daarvan de versen 12 en 13. Lucas 13, de versen 12 en 13. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar, en zij werd weder, terstond weder recht en verheerlijkte God. Tot zover. Letten wij op: Jezus bevrijdt. Ik kan mij nog vaak herinneren dat we wel eens eerder, voor mij persoonlijk, met blijdschap bij dit wonder hebben stilgestaan. Ik kan mij ook nog herinneren dat de kern toen van de prediking was dat onconditionele werk van de zaligmaker. Want hij zei niets tegen deze vrouw van: als je het gelooft, of als je dit, of als je dat. Hij roept haar en hij verlost haar. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat ligt mij tenminste nog vaag bij. Vanmorgen wilde ik nog eens met u over dit wonder spreken. Misschien wel van een iets andere kant en een iets andere klemtoon, maar dat doet niet ter zake. Het gebod is zeer wijd. Soms zijn wonderen zoiets als gelijkenissen. De Heer Jezus heeft veel gelijkenissen verteld. Dan nam hij beelden uit het leven om daarmee iets aan te duiden van de geestelijke dingen van zijn koninkrijk. Maar zo is het vaak ook met wonderen. Wonderen zijn soms ook gelijkenissen. Het gaat niet altijd alleen in de eerste plaats om het feit: iemand is beter, iemand is genezen, iemand is niet lam meer, iemand is niet kreupel meer. Natuurlijk is dat groot, maar het zou wel ontzettend teleurstellend en verdrietig zijn als dat eigenlijk alles was, de betekenis. Want wat zou je dan moeten zeggen tegen al die mensen die hier op aarde nooit beter worden van een lichamelijke ziekte, van een handicap? Zou je die dan wat dat betreft, ja, moeten indelen bij dat wonderloze, dat leven zonder wonder? Dat kan niet. Dat voelt u wel aan. Net zo goed als dat je niet iedere ziekte in verband kan brengen met een of andere boze geest. Dat kan ook niet. Ik denk dat we in dat licht ook mogen zeggen: soms zijn wonderen heel duidelijk gelijkenissen. Ze wijzen ergens heen. Zoals deze vrouw ontbonden werd, van haar krankheid genezen. Zo komt Jezus Christus bevrijden met zijn heil, met zijn verlossing, met zijn zoen- en kruisverdiensten, met Gethsemane en Golgotha, met zijn opstanding uit de doden. En al zal het allemaal uitlopen op de volkomen bevrijding, als er geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Toch, hier op aarde richt hij als het ware de tekenen van de bevrijding op. Al is het hier nog een wandelen, niet door aanschouwen, maar door het geloof. Ik kwam erachter ook bij het lezen van deze gelijkenis, dat deze gelijkenis zo dubbel is, dit wonder zo dubbel is. Het gaat niet alleen om lichamelijk, het gaat ook over geestelijke nood. Het gaat niet over iemand, een vrouw, die bezeten is in die zin dat ze de verstand kwijt is, dat ze tussen de graven dwaalt, of dat ze allerlei schreeuwen geeft. Nee, op die manier is ze niet door de duivel bezeten. En toch is er een geest, en in dit verband betekent dat een boze geest, van krankheid die haar bindt. En daarom is het een gebeurtenis, een geschiedenis, ja, met een dubbele kant. Dubbele bodem klinkt een beetje dubbelzinnig, maar het heeft te maken met het lichaam, maar het heeft boven alles te maken met hem, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. En die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Ik hoop dat we zo naar dit wonder, naar deze geschiedenis mogen luisteren. Met blijdschap. En dat de Heer het ook tot rijke zegen mag stellen voor u en voor mij. De Heer Jezus is waarschijnlijk in Galilea, in een van de steden of stadjes van Galilea, in een der synagogen. Dat was een gewoonte om op de Sabbat in de synagoge te gaan. De kinderen weten wel wat de synagoge is. Dat waren van die gebouwtjes, van die kerkjes zouden wij zeggen. Na de ballingschap werden ze overal in het land gebouwd, zodat ze tussen de hoge feesten door elke Sabbat bij elkaar konden komen om de wet te leren, het onderwijs uit de wet te ontvangen. En de profeten uiteraard, en de psalmen. En de Heer Jezus heeft zich aan die orde gehouden. Hij ging ook, als het Sabbat was, ging hij naar de synagoge. Nu is hij in een of andere plaats, ik zei Galilea of over Jordaanse, in Jeruzalem beraamde ze zijn dood. En daarom is hij daar weggegaan. Maar al kan hij dan in Jeruzalem niet naar de kerk, hier gaat hij naar de kerk. En daar staat er opeens en ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaar lang gehad had. Dat woordje en ziet duidt aan het bijzondere. Ja, ik heb dat ook wel uitgelegd in verschillende preken over dat en ziet, de Heere vraagt onze opmerkzaamheid. Ik zou misschien gezegd hebben in het verleden over dit en ziet dat het werkelijk merkwaardig is. Dat daar ja, een vrouw is waar de Heilige Geest onze aandacht voor vraagt. Dat die vrouw, ja, gered is geworden. Ik wil het iets verdiepen. En ziet. Er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaar lang gehad had. En ze was toch in de kerk. Ze was er toch. Hoe ziek, hoe ellendig. Hoe benauwd, van binnen en van buiten, ze was in de kerk. En, ik denk, nu, misschien niet zomaar een keertje. Misschien ook niet, net als bij Simeon, dat ze door de geest naar de synagoge ging, omdat Jezus Christus daar zou zijn. Nee, dat kan ook allemaal. Maar dat wil ik nu juist even iets anders beklemtonen. De Heilige Geest wil zeggen, dat is toch een wonder. Dat een verloren mens, een mens die gebonden is, een mens die aan alle kanten alles tegen heeft, dat zo'n mens niet thuis zit, maar dat hij in de kerk komt. 18 jaar en nog langer. Ze zal ook wel een poos gezond zijn geweest. Dat is met recht een dochter van Abraham. Die door het geloof gewandeld heeft. Die daar zo naakt, zo arm, zo onvruchtbaar stond onder die hoge hemel van God. En hij geloofde. Die belofte Gods uit genade. Al zo zal uw zaad zijn en de Heere rekenen het hem tot gerechtigheid. Zo moet je nou eens ook vanmorgen deze vrouw zien. Dat de Heilige Geest zegt, dat is ook wat. Een mens die om het minste en geringste al soms thuis blijft. Een mens die als die zo erg ziek is, zo gehandicapt, dat hij een duidelijke reden heeft om te zeggen. Ja, maar ik kan haast niet zitten. Ik kan haast niet lopen. Nee, neem niet kwalijk, ik kan niet. Dan erbij, een vrouw. De klemtoon viel, wat de dienst betreft in Israël, de godsdienstige eredienst, niet zozeer op de vrouw. Maar op de mannen. De vrouw kwam, laat zeggen, veel minder in de kerk. Had veel meer perioden in haar leven dat ze niet in de kerk mocht komen vanwege een cultische onreinheid. Allemaal dingen die ervoor pleiten om te zeggen. Ja, hoor eens maar. Mensen die gezond zijn en goed van lijf en leden, dat die om een kleinigheidje thuis blijven is droevig genoeg. Maar ik kan toch wel, je kunt mij toch wel begrijpen. Kijk, dat groeit nou niet op Adams akker wat hier staat. Dat is niet iets van ons mens. Dat is nou iets van diezelfde geest die werkte in Abraham op hoop tegen hoop. In het donker en toch. Ze was een dochter van de vader aller gelovigen. En ze had alles tegen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid, daarmee wordt hier bedoeld, een boze geest. Die boze geest, die is in haar. Maar dan op zo'n manier, dat ze niet buitenzinnig is, of onzinnig, zoals je dat ook wel tegenkomt in het woord van God. Zo'n woeste, verscheurende geest. Nee, het is een geest van krankheid. Er wordt hier bedoeld, denk ik, een geest die je van binnenuit opvreedt. Een geest die je ergens vast laat lopen. Er is wat. Maar een buitenstaander weet niet hoe of wat. En de mens zelf weet het soms geen eens. Hoe komt dat nou? Denk erom. Je moet niet gaan zitten vergelijken. Dat hoeft niet. Elk geval is een geval apart. Maar ik wil toch trachten dit even u duidelijk voor ogen te stellen. Een geest der krankheid is hier een of andere geest dat kan geweest zijn. Ja. Een geest die in de put trekt. Een geest die je zelf niet kunt onderscheiden, maar die je zo bedrukt maakt. Zo bedroefd maakt. Ergens. Je lacht wel, maar het is niet echt. Het is allemaal even. Eigenlijk zit je vademen diep in de put. En de spanning die daarbij meekomt, die vreet jouw gezicht op, je spieren, je energie, je kracht. Alles. Lichamelijk ga je eraan door dat geestelijke. Door die duivelse geest. Die je ergens vast laat lopen. Zonder dat je altijd zelf kunt zeggen hoe. Of wat. Maar het uitzicht lichamelijk. Het uitzicht bij deze vrouw in een verslapping van haar spieren. Langzaamaan is ze voorover gegaan. Langzaamaan is de kracht uit haar spieren weggevloeid. Langzaamaan is ze gedeformeerd, vergroeid. Tot een viervoetig wezen. Zo moet je eens indenken. Ze is naar de aarde toegegroeid. Misschien, ik kan niet met zekerheid zeggen, maar de mogelijkheid bestaat zelfs dat ze op handen en voeten zich heeft voortbewogen. Voel je hoe langer hoe meer dat wonderbaarlijke en ziet, dat is toch wat. Dat is toch wel iets wonderlijks. Dat die vrouw in de kerk is, die een geest van krankheid heeft, innerlijk, waardoor haar lichaam wordt uitgehold, opgegeten. Al de energie is weg. Soms zie je mensen wegteren, zonder dat je wat kunt zien of vinden. Dat de dokter er niet bij kan, maar er is niks aan te doen. Het gaat. Jaar in, jaar uit. En de ene haalt zijn schouder op. Ja. Ik weet niet hoor. Ander zegt, ja, het is misschien psychisch. Maar al met al, met al die oplossingen, met al die dingen, ben je maar niet beter. Ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Dat moet je luisteren. Ik kwam tegen ergens dat de Joden, de Israëlieten, die hebben nagedacht ook over de val, de zondeval. En er is ook een traditie, dat wil zeggen, niet op papier direct, maar niet dat het in de Bijbel staat, maar dat is dan zogenaamd overgeleverd. Dat moet je met een korreltje zout nemen. Je moet er niet die waarde aan hechten die het woord van God heeft. Maar in dit verband moet ik het toch noemen. In de Joodse traditie is het gebed bekend van Adam. Na de zondeval. Adam had gezondigd. En die was vreselijk bang later dat hij verder zou moeten leven als een beest. Op handen en voeten kruipen en gras eten. En in het gebed zegt Adam, ik bid u, Heere, bij de liefde die u hebt, maak ons toch niet gelijk aan de dieren. Aan de viervoetige dieren. die gras eten. Geef toch bij uw liefde dat wij ons mogen opheffen. Staan en gaan. Anthropos heet de mens, de naar boven gerichte. Heere God, laat ons met onze handen werken en ons opheffen om de vruchten te mogen plukken. Dat is maar traditie. En ik zei het, de traditie moet je niet alle waarde aanhechten, maar het was wel bekend in die tijd. Dat gebed. Dat we toch niet zouden vervallen ten eenenmaal. Zoals Nebukadnezar tijdelijk, die daar als een beest door het veld kroop, met lange nagels en haren en gras at gelijk een rund. Daarin wordt dus, als waar, de angst uitgesproken van de mensen, dat ze helemaal tot de staat en de stand van de beesten zouden vervallen vanwege de zonde. Nou kun je zeggen, ja, maar er zit ook iets gelukkigs in om beest te zijn. Ja, dat is waar. In sommige opzichten wel. Maar dan hou je ook geen mens meer over. In dat opzicht ook geen mogelijkheid meer over van Gods wegen. Nou. Dan wordt het nog mogelijker. Die vrouw is blijkbaar, hoewel ze heel goed weet wat er door het oude volk gezegd werd, dat Adam had gebeden: ik bid u, Heere, bij uw liefde, maak ons niet als de beesten, laat ons niet op handen en voeten kruipen, maar alsjeblieft, laat ons ons nog oprichten. Dat ligt gezien. Wat een vreselijke toestand. Want nou is die vrouw door die geest van de krankheid, is ze inderdaad geworden zo zichtbaar als een beest. Dat op handen en voeten voortbeweegt. Ja, ja, dat klinkt allemaal heel erg, lieve mensen, maar als je nou eens rekent dat wij zelf ergens geestelijk gezien zulke beesten zijn en minder dan de beesten, zo beestachtig, door onze instellingen, door onze begeerte gedreven, geboeid, gekneveld van alle kanten. Als je nou eens rekent dat dat schrikwekkende beeld waar ze juist zo bang voor waren, de Joden, dat dat nou het beeld, het echte beeld is van een mens die daar op handen en voeten door zijn blinde begeerte gedreven zijn weg gaat door het leven. Niet verder denkende dan het moment, de dadelijke vervulling van wat hij wil. Zijn buik vol, zijn handen vol, die niet verder kan komen dan, je zou zeggen, alleen maar een lijf te zijn. Geen mens. Zo wordt hier ons heel fijntjes door de Heilige Geest een doorkijkje gegeven. Wat vreselijk staat het er toch met ons bij. En met die vrouw, die leefde onder een volk met zo'n gebed: Heere, laat ons toch alsjeblieft gewoon toch nog mensen zijn, ondanks alles Maak ons niet gelijk aan de viervoetige beesten die op handen en voeten kruipen en gras eten. Die nooit meer naar omhoog kunnen kijken. Die geen God hebben in die zin. Die niks hebben. Die maar leven, momentelijk. En die leven zich niet verder uitstrekt dan wat hun ogen zien. En nou zij is precies waar iedereen zo bang voor is. Zo is ze uitwendig. Zo ziet ze eruit. 18 jaar lang. Waarom 18? 18 is een getal van de verdrukking. Toen Israël tegen de Heere zondigde, toen ze al in het beloofde land vonden, toen zondigde ze zo zwaar tegen de Heere. En ze gingen maar door, en de Heere was wel langmoedig. Toen beschikte hij koning Eglon, de koning der Moabieten, die nam de Ammonieten en de Amalekieten in de arm, en ze overvielen Israël, en ze lieten Israël dieren. Drukt in Israël. 18 jaar. Dat was een droeve tijd. Waarin de vijanden zich verblijden. En de boze machten en krachten de overhand hadden. En de mensen werden gekneveld aan alle kanten. Zodat ze als het ware op handen en voeten rondkroop. Maar de Heere gaf uitkomst door Ehud, die de koning der Moabieten Eglon doodstak. Later, wat ik nu noem is Richter 3, in Richter 10 vind je de geschiedenis van Jefta. Weer zondigde het volk tegen de Heere. Weer weken zij zo gruwelijk af door de afgoden te dienen en zich voor de Baals neer te buigen en noem maar op. En toen kwamen de Filistijnen en andere volken. En ze brachten Israël onder de knoet. Weer gingen ze als het ware op handen en voeten. Weer waren ze totaal overgeleverd aan de willekeur van de vijand. 18 jaar lang. 18 is dus in de Bijbel een getal, een cijfer, die herinneringen oproepen aan de verdrukking vanwege onze zonde. Verdrukking omdat we God hebben verlaten. Verdrukking omdat we de reis hebben voortgezet zoals we in paradijs zijn gaan doen. Zonder God. Ik wil zelf God zijn. Ik kan wel een goed mens zijn of een slecht mens buiten God. Heb ik God niet voor nodig. Ik kan wel weten wat goed of wat kwaad is. Heb ik God niet voor nodig. De mens die werkelijk zo in de macht is van de zonde, dat hij verkocht is onder de zonde. Hij kan niet. Hij wil niet. Er is geen mogelijkheid bij hem. De kernzonde, de oerzonde, is dit. Dat hij op zichzelf wil staan. Dat hij van God is afgegaan. En dat hij nu alles verloren heeft. Hij staat aan de verkeerde kant. Hij staat puur aan de verkeerde kant en hij kan niet meer terug. En hij wil niet meer terug. Dan komt het oordeel. Daardoor zijn de boze macht. Waren er geen zonden, zegt men wel eens, dan waren er geen wonden. Alles is terug te herleiden, doordat we God de spreekt. springader van het levende water verlaten hebben. God heeft zijn goede wet wel gegeven. Maar juist door die goede wet, die goede orde, dat goede onderwijs, dat zo behoudend is voor een mens. Heerlijk. Behoudend voor zijn leven, voor zijn huwelijk, voor zijn gezin, voor zijn naasten, voor zijn vader en moeder, voor zichzelf. Juist door die wet wordt die mens ontmaskerd. Komt die uit. Hoe wat goed dat die nou eigenlijk echt is. God kwijt. Deze vrouw is toch in de kerk. Deze vrouw. Je moet niet denken dat ik dat zeg, dat die vrouw iets heeft gepresteerd. Nee, ik wil u wijzen op de wonderlijke wegen van de Heer. Met deze dochter van Abraham. Deze dochter van Abraham is niet alleen een dochter van Abraham naar het vlees. Aan wie de woorden van God zijn toevertrouwd met welke de Heer zijn verbond bekend gemaakt had. Dat is ook waar. Maar ik wil het nu doorlaten. Ga dieper. Deze vrouw is daarom een dochter van Abraham. Dat hoe verdoemelijk, hoe op handen en voeten dat ze eigenlijk door het leven gaat. Als een beest. En dat ze zich niet kan oprichten tot de volkomenheid. Er staat hier, ze kon zich ganselijk niet oprichten. Dat ganselijk niet oprichten, dat wordt hetzelfde woord gebruikt wat in Hebreeën 7 vers 25 gebruikt wordt. Het woordje volkomenlijk. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Tot het einde toe betekent dat. Helemaal zalig maken. Zo kon deze vrouw, dat lijkt in de tekst opgesloten te zijn in het verhaal als zodanig, die kon zich enigszins oprichten. Maar ze kon niet werkelijk ten einde toe omhoog. De blik naar omhoog was belemmerd, was onmogelijk. Voel je dat? Ze kon niet bij het volkomene komen. Ze kon niet tot het einde toe komen. Ze burnde zich een beetje op. Om nog een glimp van de voorlezer en de voorzanger op te vangen in de synagoge. Ze wurmde een beetje door haar huisje heen, maar ze kon niet verder. Dat wordt ons getekend. Toch een dochter van Abraham. Juist een dochter van Abraham. Want wie komt er in zo'n toestand telkens terug in de kerk onder het woord? Wie komt er terwijl zijn benen hem eigenlijk niet meer kunnen dragen, toch nog onder dat woord bij het volk? Wie doet dat? Wie kan er leven en ademhalen? Wie zou er niet gek worden? Als die hoort dat Adam gebeden heeft, dat we alsjeblieft niet gelijk zouden worden aan die viervoetige beesten, die helemaal naar de grond gericht zijn, die alleen maar leven bij de begeerten en erin stinkt en verder niks, niks, niks. En je loopt dan zelf zo over de aarde, zo ongelukkig, zo getekend. Maar nou, ik zei, gelijkenis, die ligt erin verscholen in dit wonderlijke gebeuren. Gelijkenis, wat een tekening. Want nou voel ik waar heeft de Satan, waar heeft die geest der krankheid, waar heeft hij haar te pakken gekregen? Waar heeft hij haar mee ontkracht? Daarmee dat ze niet tot de volkomenheid, dat ze niet aan het eind kan komen. Dat ze niet ten einde toe. Daar is ze aan kapot gemaakt door die Satan. Wie ben jij? Wie ben je? Dan moet deze vrouw, hoewel Paulus nog niet zijn brief geschreven heeft, moet zeggen: de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, als we erin leven, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade bij mij. Zie je wel, daar heb je nou de geest der krankheid verworpen. Zie je wel, kind van de duivel, je bent geen Abrahams kind. Die hebben beloften, die hebben toezeggingen, die hebben een God. Maar jij bent een beest en minder dan dat. Jij kruipt alleen maar over die zwarte grond. Omdat je zelf zo zwak bent van binnen. Omdat je niet deugt, daarom. En nu loop je hier uitwendig al als een exempel, als een voorbeeld van een mens die door God veracht is. Die door God geslagen is. Waar wel in uitkomt dat je ook niet meer bent dan een beest en nog slechter. Ze kon zich niet oprichten. En dat benauwde haar geest. Dat holde haar uit. Dat frat haar energie op. Lichamelijk. Dat maakte haar machteloos. Dat verzwakte haar, zodat ze tenslotte niet meer overeind kon komen. En toch is in dat leven die worsteling om de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze is het toch? Ze is het. Voor de anderen is het eigenlijk geen enkele opgave of geen enkele opgave. Lichamelijk, uiterlijk gezien, wat betekent dat nou om even in de kerk, naar de kerk, dan zie je hoger te lopen en minder huis te lopen. Maar voor haar is het eigenlijk de weg onmogelijk. Maar ze is er. Daar zie je nou iets van de dochter van Abraham, van dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. De geest van het geloof. Iedereen zegt, God in de hemel lijkt ook te zeggen. Buiten zullen zijn de honden. Al die walgelijke, onreine, viervoetige dieren die de klauw niet verdelen. En het was een dochter van Abraham. Ze geloofde ook uit genade in die God. Voor wie niets te wonderlijk is. En er klopt er niks van. En ze kan toch niet thuis blijven. Wat een levensweg is dat geweest. Wat zien we in deze uitgemergelde vrouw? Wat zien we daar in de kracht van de geest? Hoe Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Want als ze niet loopt, dan kruipt ze. En als ze niet kruipen meer kan, dan zijn er misschien nog wel een paar mensen die ze op de nek nemen. Hoewel, ze zou niet erg in touw geweest zijn met haar wanstallig figuur. Jezus ziet haar. Hij ziet een dochter van Abraham. Jezus te bevrijden. Jezus ziet deze gekende, al is zij miskend onder de mens, Al wordt ze misschien verwenst onder de mensen. Belachelijk gemaakt onder de mensen. Jezus ziet haar. Hij ziet haar zo uit het eeuwige welbehagen van God. Het is Vaders welbehagen, u lamme, blinde, kreupelen, geschondene, moede, barende, verminkte, het koninkrijk te beërven, dwing ze om in te komen. Zo ziet Jezus haar. Jezus, die ziet het wonder, dat daar zo verfrommeld vondje. Daar op het bankje bij de vrouw in de kerk zit. Hoe het ook mogen tegenlopen, al durft ze misschien niet op Gods goedheid meer te hopen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen tijd. Zie je. Jezus ziet haar. En zoals hij ze daar ziet, is er in zijn ziel ontferming. Er is in zijn hart een wil om te bevrijden. Hij roept haar tot zich, daar gaat ze. Dat wanstallig gedrag. De Heer heeft niets te zeggen. Nee. De Heer hoeft niets te zeggen in die zin, de vraag van hoe komt dit, hoe komt dat? Nee. De Heer weet nog wie ze is. De Heer weet dat deze vrouw een vrouw is. Hoe diep aangevochten, hoe wanhopig menigmaal, hoe gedrukt, hoe verslagen. Ergens is dat sterkje blijven schijnen in die donkere levensweg. Nochtans, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Al de dagen van mijn strijd zal ik hopen. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij niet. Wat een wonder. Wat is ze daarin toch een dochter van Abraham, die niets had en in dat nochtans des geloofs op God mocht hopen. Daarom is de boodschap zo kort. Vrouw, zo vriendelijk, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Nog staat ze daar. Hij legt de handen op haar. Een teken van gemeenschap. Een teken van liefde. Een teken van die milde handen en vriendelijke ogen die bij God zijn in eeuwigheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Hij legt de handen op haar. Je hoort bij mij. En niet bij de duivel. En ogenblikkelijk terstond wordt ze recht. En als een dochter van Abraham verheerlijkt ze God. De band is gebroken. Ze mag er doorheen kijken. De ogen houdt het stilgemoed opwaarts om God te letten. Zo. Die trouwe God, die daar staan wij dan met ons pakje aan. Nou, misschien zijn we lichamelijk nog een beetje tot wat in staat. Er zijn ook onder ons mensen die het niet zijn. Ja, die wel veel dingetjes zullen herkennen. Maar, nou gaat het even over de gelijkenis in het wonder. Hoe worden wij toch aangeduid als beesten, minder dan dat. En dat zijn we. Dat zijn we. Dat zijn we. In al ons begeren, in al ons doen en laten. Maar de boodschap is gekomen van God. Verlingen, laten we nou eens even ervan uitgaan. God heeft zijn woord gezegend. Zodat je hebt mogen getuigen. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Of ik hoop op God. Maar. Daar komt dan een boze geest. Dan zit je. Met je. Ja. Met je niet kunnen oprichten. Niet. In de volmaaktheid. Je blijft steken. Je kan niet werkelijk zo bal door alles heen kijken. Daar komt de zaak. Die geest der krankheid. Ook al heeft het misschien nog geen lichamelijke gevolgen voor u, dat is even vers 2. Maar dan komt die geest der krankheid. Ja, daar klopt toch niks van. Wie ben je nou? Gedroogd. Hoe doe jij nou? Wat denk jij nou? En dan sta je. Daar sta je nou werkelijk. Aan handen en voeten gebonden. Want je kunt niet zeggen, het is niet waar. Je weet het wel. Je eigen hart klaagt je aan. Dan gaat hij naar beneden. Ik een ellendig mens. Ja, hij wil het voor God en mensen niet prijsgeven dat God naar hem omkijkt en naar hem omgekeken heeft. En dat hij wel blij geweest is. En dat hij wel iets heeft mogen aanschouwen van hem, wiens naam is Redder, Zaligmaker. Maar nou gaat hij beneden, op handen en voeten. Waarom? Ja. Ach, Romeinen 7, het is wel genoemd. Er komt nou maar bij, hè, wie die is in de inleving voor de Heer. Als de Heer hem bewaakt voor de uitleving, is ook nog een wonder. Dat kan toch niet? En toch is die er weer. Aan de andere kant kan die niet prijsgeven. Wat God is, wat God kan doen, wat God doet. In Christus Jezus. Maar de helderheid, de doorkijk, ontbreekt. Daar komt nou het woord. Het vlees geworden woord. Hoe de Heer dat doet is even vers 2. Maar stel voor, daar zit je. Misschien geen 18 jaar. Misschien veel korter of langer. Maar daar zit je nou zo dat de vrijmoedigheid ontbreekt, je mond is gesnoerd. Je kan niet verder kijken dan je neus lang is, want je kijkt toch maar naar de grond. En je kunt, dat is de achtergrond, je kunt er niet komen. Hoedanige behoort gij te zijn. Daar word je gekneveld. Daar komt de zaligmaker. Dan neem ik maar een voorbeeld hoor. Het is voor ieder verschillend. En die zegt. Het is des vaders welbehagen. Dat in hem. Al de volheid wonen zou. En hij zei. In hem. Maar. En dan kun je zeggen, ja, dat weten we toch wel. Nee, dat weten we niet. Daar slaan we ook geen acht op. Dat hebben we nodig. Daar komt die lieve Heilige Geest met het woord. Ik dank God door Jezus Christus. Daar is de volkomenheid. Daar komt weer dat woord waar die vrouw niet kon komen. Uit Hebreeën 7 vers 25. Kon die vrouw niet komen. Dat vrat haar op. Die volkomen kan zalig maken. Al die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. die overpriester, die hoge priester, Jezus Christus, die volkomen, die hart en mond kan vervullen, die het zo kan maken dat we weer overeind mogen staan, op mogen staan, om te mogen zeggen, ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen, maar ik heb niks te zien. Maar dat ik hem verwacht, dat hij komt, dat hij komt en alles meebrengt. De rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik kan het niet begrijpen, mij aangaan, het is mij goed naar mijn God te wezen. Daar breekt de band. Recht, niet in jezelf. Maar in die onvoorwaardelijke boodschap. Vrouw, man, je bent verlost van je krankheid. Die hoef je niet meer serieus te nemen. Die hoef je niet meer voor waar te nemen. Die hoef je niet als de enige waarheid meer te nemen. Want de enige, de grootste waarheid is dat Jezus Christus tot zonde gemaakt is. En dat hij in het vlees, dat oordeel, dat hij op handen en voeten heeft gekropen in de hof, dat hij minder dan een worm, ik ben een worm en geen man, die weg is gegaan en wil gaan. Dat is nou de bevrijding. Voor die vrouw was het zo. En voor ons is het zo. Voor alle zonen en dochteren van Abraham. Die oversteld worden soms. De een meer, de ander minder. In een ongeloof. Gekneveld worden. Waarvan ze niet anders kunnen zeggen dan mijn eigen schuld. Mijn eigen zonde. Mijn eigen afgoderij. Ze kunnen. Dat is de bevrijdende boodschap. Gezond. Hij zegt. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En ik gedenk ze niet meer. Ik werp alles achter mijn rug. In diepte van de zee. Ik vergeef u. O geliefde gemeente, dat iedere moedeloos. Hier nou eens moed uit mogen scheppen. Uit deze boodschap van die bevrijder. Dat hij nog zo rondgaat met zijn woord. Ik ben verlost. Geen halsbrekende toeren onzerzijds. Nee, kom niet in aanmerking. Gij zijt vrij om het woord dat ik tot u gesproken. Roken, zegt Jezus. O, nou mag ze lichamelijk, maar het kwam van binnenuit, die uitholing en die duivelse strik, waar ze zo lang in zat. Maar nou mag ze van binnen en van buiten de doorheen kijken. God is goed. In zijn lieve Zoon Jezus Christus, voor een slecht mens in zichzelf, die minder is geworden dan de beesten. Dat we daar nou bemoedigd uit mogen worden, dan hebben we niet meer nodig nog even om over die andere mensen, dan zie je ook je eigen beeld in. Er zijn 6 dagen, het slaat als een tang op een varken. Om die man dat durft te zeggen, maar die heeft er ook geen kruim op je gevoel voor, net als mij. De mens heeft geen kruim op je gevoel voor zijn medemens. 6 dagen zijn er, dan kun je toch komen. Laat maar zitten. Deze was een dochter Abrahams. Die hing uit het welbehagen van God. Aan die eeuwig trouwe God. Die is verlost. En gelukkig. De schare verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Nogmaals. De Heer Jezus Christus. Is de bevrijder. Amen.